Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van generatie op generatie en die niet los zal laten het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 8, daarvan de versen 1, 4 en 5. Mogen onze Heere lof zingen, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? We zingen over de mens met 4 en 5. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Die broze mens die God een weinig minder dan de engelen heeft gemaakt. En tegelijk, dat zullen we in de preek ook horen, is geworden tot een slaaf van de zonde. We mogen deze woorden ook zingen met het oog op de Heere Jezus, die voor ons mens wilde worden. Een slaaf is geworden en voor ons wilde sterven aan het vloekhout van het kruis. We zingen op Psalm 8, vers 1, 4 en 5. Luisteren naar de 10 woorden die de Heere God aan ons gegeven heeft en zingen daarna uit gezang 1, de berijming van de 10 geboden, het 9e vers, of wij uw geboon volbrachten. Dat is 10 geboden des Heeren, het 9e vers. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van de Heer over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer, aan het begin van deze dienst bidden wij u om die genade. Die genade die ons hart, die ons leven verandert. Die ons zo verandert dat wij geen slaaf van de zonde meer zijn. Ons eigen gevoelens, onze eigen gedachten nalopen, gericht zijn op onszelf, maar dat we zo door uw genade veranderd worden, dat wij iets weerspiegelen, iets laten zien van de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Hij die in de hemel woonde, juist voor ons mensen, om ons behoud, om onze redding, om ons tot die bestemming te brengen zoals u ons hebt bedoeld, naar de aarde is gekomen, alle eer en heerlijkheid heeft afgelegd, een mens is geworden, een slaaf is geworden, het laagste van het laagste. Om dat te bewerken dat elk mens, hoe ver we ook van u zijn afgedwaald, hoe weinig we ook laten zien van u, dat er toch genadige ruimte is en de genadige nodiging klinkt om tot deze Jezus te komen, om genade te ontvangen, om kracht te ontvangen door het geloof, om u te volgen in dankbaarheid. Dat u ons opzocht, dat u ons vond, dat u ons vasthoudt, dat u ons uw Heilige Geest geeft, die die kracht in ons legt en ons zo vormt naar het beeld van de Heer Jezus. Heren, daar danken we u voor, dat het dit evangelie is, dat elke zondag mag klinken. En dat dit evangelie de wereld overgaat. Wat hebben wij dit evangelie nodig? Wat heeft de wereld dit evangelie nodig? Wat heeft uw koninkrijk het nodig? Heren, want zo wordt uw koninkrijk gebouwd. Zo wordt iets zichtbaar van uw heerschappij, uw macht. Ook in deze wereld, in deze tijd. Dat mensen aan ons kunnen zien dat we een volgeling van de Heer Jezus zijn. Niet alleen doordat we zondagochtend in de kerk zitten. Dat we bijbelkennis hebben. Of dat collega's van ons weten dat we wel iets met het geloof hebben. Maar dat ze het ook aan ons kunnen zien. Dat we echt anders zijn. Anders geworden zijn. En dat dat iets is waar we ons over verwonderen. Waar we blij en dankbaar voor worden. Dat u ons dat geeft. We zochten het zelf misschien helemaal niet. We waren er helemaal niet mee bezig. Voordat we u leerden kennen. We hadden ons eigen leven. Totdat u ingreep. En ons leven anders maakte. Heren, daar bidden we om. Ook deze morgen. Als het nog niet zo is. Dat uw woord dan zo overtuigend is. En dat uw geest zo krachtig is in ons midden. Dat we er niet meer onderuit kunnen. Dat we niet meer zonder u kunnen. Maar met en voor u willen leven. Heer, we danken u daarom dat u ons deze morgen hier samenbrengt. Dat we hier samen mogen zijn. Onder de prediking van het evangelie. Dat is ook het middel waardoor u werkt. Waardoor we uw stem kunnen horen. Waardoor we heel dicht bij u kunnen komen. Heer, dichter dan dat kan eigenlijk niet. Als we uw woorden horen en er geloof aan leren hechten. Heren, dan zijn we op aarde zo dicht bij u als maar zijn kan. Dank u wel daarvoor. Kan ook maar zo anders. We denken aan moslimgemeenschappen in ons land. Die in dit weekend ook vier dat de Ramadan, de vaste tijd, voorbij is. De tijd waarin ze proberen dichter bij u te komen. Daar doen ze er veel moeite voor. En tegelijkertijd zijn we dankbaar dat u zelf naar ons toe komt. Als het van ons zou afhangen, zou het nooit wat worden. Hooguit onze goede bedoelingen, als we die al zouden hebben. Heren, we danken u dat het uw genade is dat u naar ons toe komt. Dat u wordt zoals wij, Heer Jezus. En dat we daarin iets mogen proeven van uw grote liefde en barmhartigheid voor ons mensen. Heer, laat dat evangelie ook in ons land klinken en in deze hele wereld. Want elk mens heeft het nodig. Heer, bouw uw koninkrijk. Dat bidden we in het bijzonder ook voor landen waar het voor ons gevoel zo donker en duister kan zijn. Waar het lijkt alsof de duivel vrij spel heeft. En waar er geen kerk meer lijkt te zijn. Zoals in Afghanistan of Noord-Korea. En toch, Heer, tegen alle verdrukking in. En die verhalen mogen ook horen. Is ook daar uw kerk. En gaat uw woord ook daardoor. Wilt u dat zegenen? Ook ieder die daarbij betrokken is. De zendelingen. Evangelisten die uitgezonden zijn. De roeping die we allemaal hebben. Als we door het geloof aan u verbonden zijn. Om dat evangelie ook uit te dragen. Om een licht het licht en een zout het zout te zijn. Om de gezindheid van de Heer Jezus Christus te hebben. Die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heer, dat kan het vanmorgen misschien wel zo zijn dat we juist daarmee zitten. Dat we twijfelen of we geroepen zijn. Om speciale taken in uw koninkrijk uit te voeren. Ik bid u, Heer, dat als we daarmee zitten, dat het woord dan ook leiding mag geven. Dat het woord wegen opent waar we misschien zelf niet hadden verwacht. Heer, wil u zegen geven over al die mensen die zijn uitgezonden, op wat voor manier dan ook, om het evangelie te brengen. Heer, we bidden voor deze wereld. Als we denken aan de verschrikkelijke aardbeving in en Myanmar. De landen daaromheen die daar ook door getroffen zijn. Zoveel doden al en het is ook moeilijk om in Myanmar hulp te verlenen. Omdat er tegelijk ook een oorlog woedt. En allerlei stammen tegen elkaar strijden, tegen de overheid. De overheid die geen overheid is, maar net zo hard terugvecht. Heren, we bidden nu voor dat land. Ook voor de christenen die er zijn. Kleine minderheden. Die vaak ook worden vervolgd. Die niet mee mogen doen met de rest. Heren, wilt u hen kracht geven? En laat ook daar. Er zoveel mensen ook. U wordt nog niet in hun eigen taal kunnen lezen. Een Bijbel zijn die ze kunnen lezen en waardoor ze worden gevoed. Waardoor ze nieuwe kracht krijgen. Heere, wil bij dat land zijn. Bij de hulpverleners. En ook in ons land, om vrede. Dan hebben we dat elke keer nodig ook weer. Dat gebed dat doorgaat. Om uw vrede, om uw koninkrijk. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En een koninkrijk waar het zo goed en zo volmaakt zal zijn dat niemand ontevreden is. Dat we daar het volste geluk hebben. Er is een koninkrijk dat alleen bij u te vinden is. We bidden u erom, uw koninkrijk komen. En laat uw naam daardoor verheerlijkt worden. En zo bidden we deze morgen om uw zegen. Om uw genade. Voor ons, voor uw kerk. Voor uw volk, Israël. Onze oudste broeder, dat volk dat u lief heeft met een eeuwige liefde. Heren, wat gaat dat ook diep en wat reikt dat ook ver. Komt diep uit uw vaderhart. Heren, beschermt u Israël. Tegelijk bidden we ook voor de ellende van het Midden-Oosten. Voor wat er allemaal gebeurt. Zoveel mensenlevens die kapot gemaakt zijn. Niet alleen in Israël, maar ook in de gebieden daaromheen. Heren, en ook daar bidden we om die vrede, die shalom. Die alleen in u te vinden is. Wees ons zo genadig. Hoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen de versen 1 tot en met 11 van het tweede hoofdstuk. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Paulus schrijft aan de gemeente van de Filippenzen. Wij mogen vanmorgen als gemeente van Schiedam meelezen, meeluisteren. Ons aangesproken weten door dezezelfde woorden. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom, dus omdat de Heer Jezus zichzelf heeft ontledigd, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd, en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die deze woorden horen en ze ook bewaren in hun hart. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 133. We zingen daarvan alle drie de versen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. We luisteren vanmorgen naar Filippenzen 2 als uitgangspunt voor de preek. Luister naar het vijfde vers. Daar schrijft Paulus: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Heb jij de gezindheid van Christus? Dat is het thema van de preek. Heb jij de gezindheid van Christus? Waar Paulus het hier over heeft. Drie gedachten. En daarmee volgen we de tekst. Dus vers 5 is al het uitgangspunt. En tegelijkertijd kijken we naar alle 11 versen. In de eerste plaats een praktische les voor de gemeente in deze wereld. Een praktische les voor de gemeente in deze wereld. In de tweede plaats Christus als voorbeeld die zichzelf heeft vernederd. En dat is wat er dan na vers 5 volgt. Dan gaat het over de vernedering van de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf vernederd. En tot slot, dat is de derde gedachte, het doel is de verheerlijking van de Vader. De verheerlijking van de Vader. Daarover gaat het in vers 11. Omdat de Heer Jezus is verhoogd en uiteindelijk, eindigt Paulus dat mee, is dat tot heerlijkheid van God de Vader. Heb jij de gezindheid van Christus? Een praktische les voor de gemeente in deze wereld. Christus als voorbeeld die zichzelf heeft vernederd. En het doel is de verheerlijking van de Vader. Ik weet wel wie jij bent. Ik ben een zoon van je vader. Was een jaar of 10, denk ik, dat een meneer dat tegen me zei. Ja, logisch natuurlijk wat hij zei. Ik ben een zoon van mijn vader. Dat kun je niet ontkennen. Maar ja, de grap was natuurlijk, hij kende mij niet. Hij kende mijn vader niet. En toch zei hij het. En toch had hij wel gelijk. Je bent een zoon van je vader. Je kunt aan me zien dat ik een zoon van mijn vader ben. Ik lijk wel wat op hem. En zijn gedachten en opvattingen heb ik voor een deel overgenomen. En als je naar ons DNA zou kijken, dan zou de link al helemaal snel gelegd zijn, mocht je nog twijfelen. Zo werkt het bij ons allemaal. Je hebt het wel wat weg van je vader of je moeder. Of je dat wil of niet. Maar het is er wel. Paulus die schrijft in vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Ben je zo verbonden aan Jezus dat je wel wat van hem weg hebt? Dat mensen tegen je zeggen, ik weet wel wie je bent. Je bent er een van Jezus. Gezindheid. Het gaat over je gevoel, je gedachten, je mentaliteit. Wat je van iemand hebt overgenomen en wat je je eigen hebt gemaakt. Iemand schreef over mindset. Hè? Dus het hele pakket aan gedachten, alles wat er in je hoofd zich afspeelt, wat je hele leven bepaalt, je mindset. Ja, dat heb je van Jezus gekregen en dat bepaalt heel je leven. Laat daarom die gezindheid, laat daarom die mindset van Christus in jou zijn. Heb je de gezindheid, heb je de mindset van Christus? Deze gezindheid is belangrijk voor de gemeente waar je deel van uitmaakt. De gemeente midden in deze wereld. Dat is ook de context van deze brief. Begrepen, dominee Kroneman is ook bezig met een serie over Filippi. Dus misschien zeg ik wel wat dubbel vanmorgen. Maar dat is wel waar het om gaat. Misschien weet je het al wel. Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi. Dat is de gemeente in Macedonië, zeg maar het noorden van Griekenland. Een stad waar veel oorlogsveteranen wonen. Mensen die wel wat weten van hoe het er in de wereld aan toe gaat. Als je naar Filippi zou gaan en je zou kijken, wat is dat voor stad? Nou, het is een stad waar landbouw en handel een hele grote plaats innemen in de economie. Het is een stad die bruist, die leeft. Er gebeurt van alles en nog wat. En in deze stad is een christelijke gemeente ontstaan. En als je de brief van Filippenzen doorleest, dan zie je dat een gemeente is die strijd voert om eensgezind te blijven in het geloof, in het evangelie van Jezus Christus. Het is een gemeente waar het echt om het evangelie gaat. En tegelijk is er strijd, is er ook aanvechting, aangewakkerd door de vijanden van de gemeente. Want die gemeente, ja, dus niet ergens op de Bijbelbelt waar iedereen naar de kerk gaat, maar ja, middenin in een omgeving waar heel veel mensen eigenlijk helemaal niets met het geloof hebben. Nou ja, misschien herken je er als gemeente van Schiedam wel in. Nou ja, die mensen in hun omgeving die kunnen niet uitstaan dat ze christen zijn. Dat ze de gezindheid van Jezus Christus hebben. Er is wat aan die mensen wat hen irriteert. Wat hen aanspoort om tegen die gemeente te strijden. Maar ja, om dan als gemeente eensgezind die strijd te kunnen voeren, moet je wel eensgezind zijn. En Paulus wil daarvoor die gemeente opbouwen en bemoedigen. En daarbij sluiten we helemaal aan bij hoe de situatie daar op dat moment in de gemeente is. Als iemand, ik dacht dat meneer Verkoot heeft ooit een boek geschreven over deze brief. En hij noemde dat boek de vriendelijkste brief. En dat is ook zo. Paulus is heel vriendelijk, heel bemoedigend. En nou, ook in deze woorden klinkt dat wel door, hè, als je kijkt naar vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is, dat is voor Paulus geen vraag. Misschien als het er is, zou het dan... Nee, dat is er. Paulus, als dat er dan is, het is er. Er is bij jullie bemoediging in Christus, er is bij jullie troost. Als ik kijk naar jullie gemeente, dan zie ik een hartelijke betrokkenheid. Dan zie ik als mensen verdrietig zijn of te maken hebben met strijd, met moeite. Dat mensen elkaar troosten in de liefde. Dat mensen elkaar bemoedigen in de Heer Jezus Christus. Geen platte woorden, ach kom op joh, het valt best wel mee. Zet hem op. Echte bemoediging vanuit de Heer Jezus Christus. Dat de zegen en de kracht van God bij je mogen zijn. Paulus die heeft het geproefd ook al door de loop van de tijd heen. Er is gemeenschap van de Heilige Geest. Gemeenschap, koinonia, misschien ken je dat woord wel. Mensen zijn niet zomaar aan elkaar verbonden als een soort hobby of zo. Nee, er is gemeenschap van de Heilige Geest. Wat de gemeente in Filippi samenbindt, dat is het werk van de Heilige Geest. Mensen maken door die geest deel van de gemeente, zijn zo door die geest ook op elkaar betrokken. De gemeente van Filippi is een geestelijke familie. Niet alleen op zondag, maar ook door de hele week. Als er dan enige innerlijke gevoelens en ontfermingen zijn. Je proeft de barmhartigheid naar elkaar toe. Je proeft iets van de onderlinge liefde. Paulus wijst wat dat betreft op, laat ik het vanmorgen maar zo zeggen, de basisingrediënten van het gemeente zijn. Wat maakt een christelijke gemeente een christelijke gemeente? Natuurlijk de prediking van het evangelie. Maar ook wat dat evangelie uitwerkt in het midden van de gemeente. Het evangelie werkt dit uit. Als er dan onder jullie enige bemoediging is. Als er dan enige troost is vanmorgen. Herken je als gemeente daarin? Zou Paulus wat dat betreft ook zo één op één de gemeente van Schiedam aan kunnen spreken? Heerlijk als dat zo is, hè, dat je dat proeft door de kracht van het evangelie, de kracht van de prediking. Ja, dat is er. Het is niet iets wat u doet, wat jij doet. Fijn als je in de kerk een vriendengroep hebt waar je thuis voelt. Jongens, meiden, waar je goed mee door één deur kan. Maar dat je daarachter iets proeft van de kracht van het evangelie. Het werk van de Heilige Geest. Als je merkt dat de prediking van het evangelie de gemeente ten goede verandert. Dat is de liefde van God. Paulus die schrijft dat ergens anders. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde raakt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. Zo ga je met elkaar om. Als Paulus aan de Filippenzen denkt, dan dankt hij God. Dan is hij blij. En tegelijkertijd vraagt Paulus om meer. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Dan gaat het nog niet eens zozeer om zijn eigen blijdschap, maar om het feit dat de gemeente zal groeien in de kennis en de genade. Dat de gemeente zal groeien juist nog in die eensgezindheid. Omdat het zo belangrijk is. Om diezelfde liefde vast te houden. Om één van ziel te zijn en één van gevoelen te zijn. Maar gemeente, als die gezindheid er is. Als dat in het DNA van de gemeente zit. Als dat ook uw gezindheid is vanmorgen. Dan is de gemeente krachtig. En dan zal de gemeente tot zegen zijn. Nou, dat is een les ook voor ons. Het gaat er in de gemeente nooit om de status quo te handhaven. Daar kunnen we soms best goed in zijn. Zo hebben we het altijd al gedaan. Zo zijn we het nu eenmaal gewend. Zo doen we het nu. Je moet mensen ook niet tegen het verkeerde been aanschoppen. We moeten rekening houden met gevoeligheden. En gemeente zal allemaal waar zijn. Die aansporing die klinkt wel door. Hè? Die resoneert. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Ja, hoe? Doordat de gemeente volmaakt zal zijn. Het elkaar niet vast te houden aan ons eigen gelijk en ons eigen ik. Maar dat het ons gezamenlijk verlangen is dat we daar eensgezind in zijn om volmaakt te zijn. Om volkomen te zijn. Dat betekent trouwens niet dat we allemaal hetzelfde moeten denken. En dat zegt Paulus ook helemaal niet. Dat we allemaal hetzelfde moeten denken over van alles en nog wat. Elk willekeurig onderwerp, dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Nee, het gaat om die basisingrediënt. Als dat aanwezig is in de gemeente, dan kan de gemeente ook wel wat verschil van mening verdragen. Als het maar om Jezus gaat. Ik herinner me dat we in Soest, een jaar of 4, 5 geleden, kwam de vraag naar voren van ja, over het zingen van gezangen. Nou, dat is ook zo'n heerlijk onderwerp, hè, waar je avond aan avond over kunt discussiëren en van mening kunt verschillen. Iedereen vindt wel wat. Er was een commissie opgericht, ik zat er ook in. Ja, dan worden die vragen behandeld, hè, moet het wel of niet doen? En als we het doen, wat zing je dan wel en wat zing je dan niet? De een heeft al gelijk het beeld van het orgel, de kerk uit en een band erin. En een ander denkt, nou de Heer is mijn herder, dat gaat me al meer en verder genoeg. Nou ja, er kan best wel wat frictie ontstaan. En op een gegeven moment kwam in die commissie ook te sprake, waar gaat het ons om? Want je staat met al die vragen en opvattingen tegenover elkaar, welke kant moet je dan op? Op een gegeven moment kwam die vraag naar voren, waar gaat het je om? Wat is je doel? En het aardige was, het grappige was, dat met al die verschillen van opvattingen iedereen hetzelfde antwoord gaf. Het gaat erom dat we de Heere God loven en prijzen. Dat de gemeente een plek is waar we de Heere kunnen loven en prijzen met de psalmen, de liederen die we zingen. En dan merk je eenheid. Het gaat niet om mij en om mijn opvattingen. Hoe goed ze ook zijn, hoe waar ze ook zijn. Het gaat in de gemeente niet om mij, maar om Hem. Dat neemt de verschillen van mening niet weg. Dat neemt niet weg dat het soms lastig kan zijn om met elkaar door één deur te gaan. Maar dan kunnen we elkaar wel aankijken. Het gaat ons om die ene naam, weet je wel. Gemeente, waarom is het zo belangrijk om de gezindheid van de Heer Jezus Christus te hebben? Paulus die schrijft aan Filippi, een gemeente midden in deze wereld. Zoals Schiedam. Zoals Soest, waar ik vandaan kom. Zoals elke andere gemeente in deze wereld. We zijn gemeente in deze wereld. In deze tijd. Paulus komt voor Paulus wat dat betreft heel dichtbij. Hè? Waar gaat het Paulus om? Nou, om de voortgang van het evangelie. Dat heeft hij op zijn hart gekregen. En dat is het belangrijkste voor hem. Dat evangelie moet doorgaan. Er moeten mensen de boodschap van de Heer Jezus Christus horen. Er moeten mensen horen van die ene naam die gegeven is in deze wereld. Waardoor mensen zalig moeten en kunnen worden. De voortgang van het evangelie is niet gediend met onze oneenigheid en discussie en meningsverschillen en ruzie. Al die dingen mogen nooit een verhindering zijn voor het evangelie. Het evangelie trekt. Niet wie het gelijk aan zijn kant heeft. Niet wie het meest vroom is. Niet waar iedereen hetzelfde vindt of denkt. Maar waar het evangelie de boventoon voert. Daarom is het zo belangrijk als gemeente en ook allemaal persoonlijk de gezindheid van de Heer Jezus Christus te hebben. Nou ja, denk maar even na. Dat heb ik ook gedaan. Nou ja, 2 voorbeelden maar. Stel voor dat je een collega hebt. Misschien iemand die op een lastige functie zit. Een leidinggevende rol. Die man is druk bezig of die vrouw is druk bezig om in het bedrijf alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er is altijd wel gedoe en oneenigheid. Ze moet schipperen, hij moet schipperen om het beste in iedereen naar boven te halen, om het bedrijf goed te laten functioneren. Zou zo iemand er zin in hebben, behoefte aan hebben, als hij dat niet was, om lid te worden van een gemeente waar het precies zo werkt? Dan zit diegene de hele week omheen, laat het alsjeblieft niet in de kerk zijn. Misschien heb je wel een vriend, een vriendin die helemaal nooit in de kerk komt. En je weet, ja, die vriendin die, of die vriend die heeft het wel moeilijk. Alle input op social media. Het perfectionisme. Een betere versie van jezelf worden. Want is het heerlijk om dan in de kerk op adem te komen, om geaccepteerd te worden om wie je bent. Laat het dan alsjeblieft niet zo zijn dat ook dan weer de lat zo enorm hoog wordt gelegd dat zo'n jongere zegt, alsjeblieft niet. Daar zit ik de hele week al mee. Heb je als gemeente de gezindheid van Jezus Christus? Het gaat niet om jouw belang, niet om jouw eigendunk, niet om ik vind, ik ben. Als we op onze strepen blijven staan, dan verandert er niets in de gemeente. Het gaat om de gezindheid van Christus Jezus. Misschien ken je dat opwekkingslied wel. Ja, toch maar een opwekkingslied hoor. Ik noem zo meteen ook een psalm. Opwekkingslied. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Dat is waar het om gaat in de gemeente. Ik wil je dienen. Als Christus voor je zijn. Als Hij die dient. Die geen oren maar voeten wast. Dat is waar het om gaat in de gemeente. Nou ja, we zongen psalm 133, hè? Daar heb je de psalm. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is als zonen, als broeders samenwonen. Broeders van hetzelfde huis, van hetzelfde geloof, dezelfde gezindheid. Betekent dat dan dat je altijd maar moet wegcijferen voor een ander? Misschien zit je zo wel in de kerk en zeggen, ja, het zal allemaal wel mooi en aardig zijn, maar er is al zoveel wat er verandert. En ja, het gaat maar door. Naar mij wordt niet geluisterd. Moet je altijd maar wegcijferen dan. Altijd maar op de laagste plaats zetten. Ik kan me maar zo voorstellen dat Paulus vers 4 met een glimlach op zijn gezicht heeft geschreven. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Nou ja, dat kunnen we wel. Daar zijn we best goed in om naar onszelf te redeneren. Gedachte dat een ander maar moet doen wat jij vindt, wat jij denkt. Dat staat toch precies in de Bijbel. Kunnen schermen met de voorzienigheid van God. Zonder dat je luistert naar de vragen, de moeite, de zorgen van een ander. En Paulus die geeft dat ons allemaal mee vanmorgen. Ja, dat streven naar oog hebben voor dat wat van jezelf is. Paulus zegt niet stop daarmee. Maar laat je daar niet alleen oog hebben, maar laat je die kracht, die energie omzetten in oog te hebben voor wat van anderen is. Span je in om die ander te bereiken. Met een houding van ootmoed staat er in de Statenvertaling. Of nederigheid, zoals hier. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En nee, daar hoef je jezelf niet voor weg te cijferen. Het gaat niet om jou, maar dat is de andere kant. Het gaat ook niet om hem of haar, om die ander. In de gemeente gaat het om Christus. Dat is wat Paulus ons vanmorgen wil laten ontdekken. Dat het om Christus gaat, om het belang van Christus. Daarmee zijn we aangekomen bij de tweede gedachte. Christus als voorbeeld die zichzelf heeft vernederd. Laat die gezindheid van Christus in u zijn. In deze tijd denken we nou over het lijdensterven van de Heer Jezus. We leven in de lijdenstijd. Denken nou over de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. Waarom hij wilde lijden en sterven voor ons. Hij is een verzoening voor onze zonden. En Paulus is daar heel veel brieven ook vol van. Dat de Heer Jezus dat wilde doen in alle vrijwilligheid. Om ons te redden. Om zijn bloed te storten tot vergeving van al onze zonden. Zo reikt hij de beker wijn aan om dat laatste paaschamaaltijd. En neem en drink. Dat is mijn bloed dat ik vergiet. Tot vergeving van zonden. Paulus die laat hier in Filippenzen 2 nog iets anders zien. En dat past helemaal bij dat leidersevangelie. Dat gaat om Christus' vernedering. In de gezindheid van Christus die zichzelf vernederd heeft tot de laagste plaats. Paulus die geeft daar woorden aan in vers 6 tot en met 8. En Paulus die schrijft daarover over de Heer Jezus. Hè, vers 6, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Paulus, of de Heer Jezus was in de gestalte van God. Hij is geen kopie van God, maar hij is God zelf. De Hebreeënbrief schrijft, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Veel meer dan een kopie. Hij is zoals God is. Hij is zoals de Vader is. Hij heeft het niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Nou ja, dat kom je best wel veel tegen, hè, tegenwoordig. Sommige mensen roven de identiteit van een ander. Heb je net wat besteld op internet, denk je een betrouwbare website te hebben en blijkt het geknipt en geplakt te zijn van een andere webshop die wel betrouwbaar is, maar je hebt het niet gezien. Het leek er zo op, het leek betrouwbaar. Maar achter die website, die nepshop, zitten oplichters. Je bent alles kwijt. Zo is het bij de Heer Jezus niet. Hij lijkt niet alleen op God, hij is het ook. De Heer Jezus zegt dat ook ergens in een gesprek. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als je iets van Jezus ziet, dan zie je wie God is. Paulus gaat het erom om te benadrukken wie Jezus is. En dat deze Jezus een heel hoge positie heeft. Hij is degene die in de hemel woont. Die omkleed was met de eer en de heerlijkheid van God. Als een twee-eenheid. Nou ja, met de geest erbij, hè, drie-eenheid. Gemeente, als we dat plaatje helder hebben, dan proeven we als het goed is vanmorgen wat het voor de Heer Jezus betekende, wat Paulus verder schrijft in vers 7, dat hij zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Degene die aan de rechterhand van God de Vader zit, een unieke plaats, een unieke positie die niemand anders kan innemen dan Jezus alleen. Wordt mens, wordt een slaaf. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft alle voorrechten die horen bij het in de hemel wonen, die het horen bij het zoonschap van God opgegeven door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Denk me even, misschien een beetje een slap voorbeeld, maar ik kon niks anders bedenken. Omdat het verschil zo groot is. Denk maar even aan een generaal. In voornaad heb je misschien wel eens een plaatje van gezien. Een generaal. Met zijn medailles op zijn borst. Zijn mooiste uniformen aan. Die generaal die heeft het helemaal voor het zeggen. Hij is opperbevelhebber van het leger. Die generaal die trekt zijn uniform uit. Die legt zijn medailles af. Om zich te laten degraderen tot de laagste recruut. Iemand die niks te zeggen heeft. Maar moet luisteren naar het commando van zijn meerdere. Zo'n beetje iedereen. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat zien we in de lijdenstijd. Paulus die zegt er nog wat bij. Hij werd slaaf. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Met een paar woorden tekent Paulus ons mens zijn. Waar hebben we het over als we het over mensen hebben? De mens na de val van Adam in het paradijs. De macht van de zonde heeft ons, wij die bijna goddelijk waren, maar weinig minder dan de engelen, zegt Psalm 8. Die val in het paradijs heeft ons slaven gemaakt. Slaven van de zonde. Je kent het misschien wel in je eigen leven. Hoe moeilijk dat ook is om dat te aanvaarden. Dat je zo bent. Maar je kunt niet loskomen van die zonde. Je wil het wel misschien. Of je weet dat het moet. Laat ik het maar zo zeggen. Je weet dat het moet. Want dat hoor je in de kerk. Maar het kan niet. Het lukt niet. Je zit eraan vast. Je bent een slaaf. Je luistert naar de duivel. Naar je eigen gedachten. En dat blijft. Tenzij je Gods genade leert kennen. Zijn bevrijdende kracht, de kracht van het evangelie. Jezus heeft die plaats ingenomen. Zo laag is hij geworden. Hij heeft zichzelf vernederd. Als mens. En is tot in de dood gegaan. kruisdood. Dat is niet zomaar, hè? Waarom is hij niet onthoofd door de Romeinen? Of waarom is hij niet doodgegezeld? Waarom heeft hij geen andere dood gehad? Waarom de kruisdood? Gemeente, dat was de meest vervloekte, de meest verachtelijke dood. Voor de Joden, net zo goed voor de Romeinen. Eigenlijk, als je werd gekruisigd, dan was de hemel de plek niet meer voor jou. Dat. Jezus komt uit de hemel. Maar er is geen plek voor Jezus. Hij heeft het uitgeroepen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo diep. Zo laag. Plek van de mens, van jou en van mij. Dat was uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Waarom deed Jezus dat? Waarom was dit de mindset van Jezus? Waarom was dit de gezindheid van Jezus? Waarom deed hij dit? Paulus schrijft in 2 Korinthe 8, hij is omwille van u arm geworden. Omwille van jou. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus keert alles om. Proef je het vanmorgen? Dat is de gezindheid van Christus. Christus keert alles om. Hij geeft zijn rijkdom op om arm te worden. Om wij die arm zijn, rijk te maken. Daarom hoef je niet meer verloren te gaan. Dat is het evangelie. Daarom hoef je vanmorgen niet verloren te gaan. Mag je je redding vinden in Jezus alleen. Daarom verdwijnt ook die prikkel die jou als de belangrijkste ziet. Misschien zit je vanmorgen zo wel in de gemeente. Wil je je macht, je invloed laten gelden. Jezus rekent af met je hoogmoed. Gaat niet om mijn naam, maar om zijn naam. In en door het geloof leer ik zo te dienen. Zoals Christus mij diende. Zo arm en zo nederig werd hij. Om de mens in de goot. De mens op het diepst van zijn bestaan. Mens zonder Jezus. Om eronder te gaan. En je op te heffen. Gemeente, als dat zo is, en dat is vanmorgen zo. Maar laat ik het maar een stap verder zeggen. Als dat nou je persoonlijke geloofsbelijdenis is. Ja, Heere Jezus, u deed dat voor mij. Kan het dan zijn dat je je vanmorgen in de gemeente ergens te goed voor voelt? Kan het dan vanmorgen zo zijn dat je zegt, en toch wil ik heersen. Toch wil ik de meester zijn. Kan het dan zo zijn dat je als gemeente hoogmoedig bent ten opzichte van mensen die nooit in de kerk komen? Of is het een plaats waar zondaren welkom zijn, zoals jij welkom was en bent? Is dit dan een plaats waar de Heer Jezus Christus door de gemeente heen kan werken in deze wereld om zijn koninkrijk te bouwen? Gemeente, we gaan naar de derde gedachte. Het doel is de verheerlijking van de Vader. Wat levert het me op, vraag je? Een mooie vraag, hè? What's in for me? Mijn Engelse vraag. Wat zit erin voor mij? Letterlijk vertaald. What's in for me? Die vraag speelt wel een rol, hè? Als je gaat solliciteren. Een hele mooie functie, alles erop en eraan. What's in for me? Het is mooi dat ik dat allemaal mag doen, kan doen. Dat ik mijn talenten in kan zetten voor jullie bedrijf. Maar wat staat er tegenover? Zeg maar je secundaire arbeidsvoorwaarden. Misschien vind je wel een gekke vraag in de kerk. Misschien niet helemaal passend zelfs wel. What's in for me? Gaat het toch helemaal niet om? Nou ja, het is wel een vraag die door Paulus beantwoord wordt. Met het oog op de Heer Jezus Christus. Christus die zichzelf ontledigd heeft. Die zichzelf tot aan het kruis heeft gebracht. Paulus die gaat als het ware in één adem door. Dan heeft het over de verhoging van de Heer Jezus, die machtige omwenteling met Pasen. Gemeente, dat is voor ons lijdenstijd, hè? Lijdenstijd met het oog op Pasen, want dat is geweest en dat komt. Alles wat we zeggen over de lijdenstijd, dat zeggen we met het oog op Pasen. Met het oog op de verhoging van de Heer Jezus. Daarom, zegt Paulus in vers 9, heeft God hem ook bovenmate verhoogd. God accepteert het werk van zijn Zoon. En dan brengt hij een omkeer, een verhoging. Alles waar Jezus voor koos om op te geven, ontvangt hij weer terug. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd. Hoger verhogen dan dat kan niet. Jezus neemt die erepositie in. Straks bij zijn hemelvaart, dan gaat hij in de hemel en mag hij zitten aan de rechterhand van God, de Vader. De troon van de overwinning, daar zit hij op. Bovenmate verhoogd. En God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Had de naam van een vervloekte misdadiger aan het kruis. Wat een vernedering. Maar hij ontvangt een naam boven alle naam. Een naam boven alle verdenking verheven. Een naam die zo goed, zo heerlijk is, dat we in die naam redding vinden. De allerhoogste naam is de naam van de Heer Jezus. Glorie heeft een naam, dat is de naam van Jezus. Hij ontvangt na zijn vernedering de waardigheid van zijn verhoging. Hebreeën zegt het ook, hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel heeft ontvangen. Hij zou vanmorgen kunnen zeggen, dat bedoel ik met die vraag, wat zin voor mij? Dus als ik mij verneder, als ik die ander voor laat gaan, dan krijg ik vast een beloning, net zoals Jezus. In zijn voetspoor, hij vernederde zich, hij werd verhoogd. Ik verneder mij, ik word verhoogd. De gemeente, heb je het evangelie nog niet begrepen? Dan ben je uiteindelijk toch weer op jezelf gericht. Dat is niet het evangelie. Paulus die wijst een andere weg. Als we het hebben over de verhoging van de Heer Jezus Christus, en dan spreekt hij ons aan, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die op de aarde zijn, in de hemel, onder de aarde. Heb je de gezindheid van Christus, dan buig je voor hem. Dan was je niet de oren, maar de voeten van een ander. Over wie gaat dat? Gemeente, elke knie. Kijk maar even naar beneden. Heb je knieën? Gaat het dus over jou en over u? Omdat voor die naam zich zou buigen, elke knie. Dan ben je toe geroepen voor morgen. Maar als je voor hem buigt, genade te ontvangen. Zijn zegen. Wacht er niet mee. Als je ermee wacht. Dat laten aankomen op straks. Als je niet wil. Word je dan gedwongen om te buigen. Dat is wat anders. Dat je moet belijden. We horen vanmorgen van die naam. Die zichzelf vernederd heeft. Verlaagd. Lager dan wij, moeten we buigen voor hem? De gemeente, want hij is verhoogd en heeft een naam gekregen boven alle namen. Hij regeert. Mijn loon is een slaaf te zijn van deze meester. Een slaaf te zijn van hem. Een dienstknecht. We willen worden als hij. Ook anders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Tot heerlijkheid van de Vader. Waar wij nederig en klein worden. Daar is hij groot en machtig. En zijn glans en zijn glorie omringen hem. En hij zal het stralende middelpunt van de gemeente zijn. Dan zitten er hier geen haantjes meer in de kerk. Maar slaven, dienstknechten van Jezus Christus. Die niets anders willen doen dan wat hij wil. Dan kan ik met een gerust hart tenminste zijn, toch? Ja, dan kan het best zijn dat ik soms even moet slikken. kan zelfs lijden aan de gemeente. Mag ik dat vanmorgen ook zeggen? Kan zelfs lijden aan de gemeente, lijden aan de kerk. Waar dingen niet zijn zoals ze moeten zijn. Dat is waarheid. Mensen kunnen een groot ego hebben in de kerk. Een brutaal mens heeft de halve wereld. Een brutaal mens heeft soms ook de halve kerk. Maar in en door Jezus is en wordt die macht gebroken. Jezus zegt: de zachtmoedigen beërven het aardrijk. Niet de halve wereld, maar het hele aardrijk. Mooi, hè? De zachtmoedigen. En dan volgen we Jezus. Dat zegt Paulus ook, 1 Korinthe 15. Als dan straks alles voltooid is. Maar de Heer Jezus komt terug en heeft zijn engelen uitgestuurd om alle uitverkorenen bijeen te brengen in zijn koninkrijk. En we allemaal zullen buigen voor de Heere God en hem zullen loven. Dan zal de Heer Jezus dat ook doen. Samen buigen voor de hemelse Vader. Doe je mee. Doe je mee. Buigen voor hem. Dan wordt de naam van de Vader verheerlijkt. Die naam. Boven alle naam. De naam van mijn God. De naam van mijn Vader. Ik weet wel wie jij bent, toch? Je bent er één van je Vader. Amen. Gemeente, we antwoorden op de preek met Psalm 45. We zingen nu het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schone getuigen, hij is uw Heer. Dies, daarom moet ge u voor hem buigen. En we zingen na het dankgebed het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. We zingen nu Psalm 45 vers 6 en straks vers 7. Laten we samen de Heere danken. Heere, uw naam zij geloofd en geprezen. Heere Jezus, dat u zich wilde vernederen. Om een slaaf te worden aan de mensen gelijk. Om mensen die in het stof lagen, slaaf van de zonde waren, tot het leven te brengen, tot verheerlijking van de Vader. Heer Jezus, zoals u zelf verhoogd bent en een naam hebt gekregen boven alle naam, voor u buigen we ons. We willen worden zoals u. Leer ons door uw woord, door uw Heilige Geest, ga ons voor. En geef die gezindheid die van u is, die ook in ons mag zijn. Om een ander te dienen. Om de gemeente eensgezind te laten zijn. In liefde, in barmhartigheid, bewogenheid voor elkaar. Een van gevoelen. Om zo als gemeente ook krachtig te zijn in deze wereld. Om te getuigen van uw naam. Kom, ga met ons en doe als wij. Heer, laat zo uw gemeente in deze wereld tot zegen zijn. Omdat Jezus daarin centraal staat. En de naam van de Vader wordt verheerlijkt. Heere, dank voor deze dienst. Dank voor uw woord. Dank voor uw evangelie. Dank voor uw offer. Wees bij ons deze dag. Breng ons veilig thuis. Geef ook vanmiddag een goede tweede dienst. Te daar en dominee Kroneman ook alles geef wat nodig is om die dienst te leiden. Bouw uw koninkrijk ook hier in Schiedam. Geef zo uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Gemeentegene, vrede vrij voor u en jouw harten tot God. Bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.